In 1 Thessalonicenzen 4 zijn wij gebleven. De Heer zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel. Waarbij dus 3 keer gezegd wordt dat het gepaard gaat, dat die komst van Christus, dat is dus aan het einde van de 70ste week van Daniël, en het is met de gemeente, dat het gepaard gaat met geluid, staat er 3 keer. Namelijk, de Heer zelf zal met geroep. Daarna is er sprake van de aartsengel met 1 stem. En daarna is er sprake van God met 1 bazuin. Als je het mij vraagt, kun je die dingen tamelijk goed verwisselen. Want stem, geluid, geroep, bazuin of wat het maar is, is toch heus enige malen hetzelfde. Daarna, God of de Heer zelf is uiteraard ook hetzelfde, voor alle praktische doeleinden. Als God zich zichtbaar vertoont, verschijnt daar nou eenmaal de Heer. Zo heet hij dan, zo ziet hij eruit, of hoe je dat maar zeggen moet. Enige probleem in dat drievoudige parallelisme is de term archangel. De vertalers hebben het consequent niet vertaald, want zij vertalen het woord engel überhaupt niet. Het woord engel is namelijk Grieks. De Nederlandse betekenis is die van een boodschapper, een bode, in de ruimste betekenis van de term. En als het hemelse boden zijn, willen wij het wel engelen noemen, maar het komt gewoon omdat de vertalers het woord helemaal niet vertaald hebben. In sommige gevallen staat er trouwens het woord engel en dan gaat het helemaal niet over een hemels wezen, maar gewoon over een boodschapper. Dat is ook wat het woord betekent. Maar als men het woord engel gewoon laat staan en introduceert in het Nederlands, waarom ook niet? Het Nederlands zit vol met leenwoorden. En er staat een voorvoegsel voor, moet men het ook laten staan. Dus wordt het arch, angel. En arch is weer Grieks voor eerste. Soms lezen wij ergens over aartsengel, maar aarts, dat ruik je gewoon, dat betekent ook gewoon eerst. De eerste engel, met de stem van de aartsengel. Des aartsengels wil namelijk zeggen van de aartsengel, het is enkelvoud, het is tweede persoon enkelvoud. De S achter het woord is niet de meervoud, dat moet je tegenwoordig allemaal uitleggen, maar het is tweede naamval mannelijk enkelvoud. Met de stem van de aartsengel. Mijn probleem hiermee is dat aangezien men niet goed weet wat het is en er de Bijbel niet op naslaat, maakt men allerlei filosofieën. Ontstaan allerlei opvattingen, liederen, uitdrukkingen. En het is voor mij heel lastig om daarna te zeggen dat allemaal dat is. Menselijk bedenksel. Er is maar 1 aartsengel, het woord komt 2 keer voor. Hij heet Michael, dat staat in Judas, daar ga ik zo wel naartoe. En de enige andere keer is hier in 1 Thessalonicenzen 4, waar hij dus blijkbaar spreekt. En daarna zoek je op Michael, want zo heet hij. Ik zal u eerst laten zien Judas vers 9. Michael, de aartsengel, toen hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem, tegen de duivel, voor te brengen, maar zeide, de Heere bestraffe u. En dat is dan het hele verhaal hier. Michael, de aartsengel, twist met de duivel over het lichaam van Mozes. Wat moet de aartsengel met het lichaam van Mozes? Wat moet überhaupt iemand met het lichaam van Mozes? U weet toch hoe dat was? Mozes had de kinderen Israëls geleid naar het beloofde land, tot op de grens daarvan. Hij kwam met het hele volk terecht in de vlakke velden, in de Araba. Voor degenen die dat begrijpen. In de Araba van Moab, staat er echt, in de vlakke velden van Moab. Toen klom Mozes op de berg, vanuit de vlakke velden van Moab, de berg Nebo op. Dat is een flink stuk. Van daaruit zag hij het beloofde land. Vervolgens is de man gestorven en heeft men hem in de vlakke velden van Moab begraven. In de velden van Moab. Deuteronomium, uiteraard het laatste hoofdstuk. Vers 5. Alzo stierf Mozes, de knecht des Heren, aldaar in het land van Moab. naar des Heeren mond. En hij begroef hem in een dal in het land van Moab tegenover Bet-Peor. En niemand heeft zijn graf geweten tot op deze dag. En waarom heeft men zijn graf niet geweten? Herinnert u zich dat men gezocht heeft naar het graf van Elia, dat men ook niet kon vinden? Daar was een goede reden voor. Kuilen zat, maar het lichaam van Elia was er niet. Want die was op een lichte wolkenwagen, of hoe was het ook weer? In ieder geval met de vurige paard en wagen of zoiets, was hij ten hemel gevaren. Daarom kan men zijn graf niet vinden. Als het er al geweest was, was het er niet meer. De plek wel, maar was geen graf meer, want er was geen lichaam in. In elk geval. Zo was het met Mozes namelijk. Die is wel, in tegenstelling tot Elia, die is wel degelijk gestorven. Hij is zelfs begraven geworden. Maar men heeft zijn graf niet kunnen vinden, eenvoudig, omdat men Mozes niet meer kon vinden. En dan moet dus betrekkelijk snel na zijn dood, moet hij zijn opgestaan en ten hemel gevaren, alwaar hij in het gezelschap verkeert van Elia en waar zij in afwachting zijn van de hervatting van hun aardse loopbaan in de toekomst. En het was de aartsengel dus, van hem wordt het gezegd, het was Michael, de aartsengel, die zich ontfermde over Mozes, dan wel over het lichaam van Mozes. Dat is wat in Judas beschreven staat. Waarna de vraag is, waarom specifiek die aartsengel? Dat wil zeggen, waarom specifiek Michael? En mind you, in Judas vers 9 vindt dus de enige plaats waar Michael en aartsengel aan elkaar gekoppeld worden. Dat moet je dus goed weten. Op basis van deze zaak, het staat in verband met de opstanding van Mozes, daar komt het op neer. Mozes die ook door de Israëlieten, ook door de Joden zelfs officieel verwacht wordt, omdat hij een bediening zal hebben in de dagen van de komst van de Messias. Eveneens geldt dat voor Elia trouwens. Hè? Er kan maar één de eerste zijn. Er is dus inderdaad maar één aartsengel. Het is de allerhoogste engel die er is. En hij wordt benoemd als Michael. En meteen moet dit al voldoende zijn om te weten wie die Michael is. Laat ik maar gewoon even gaan naar die schriftplaatsen. Dat is in Daniël 12. Want hij wordt in het Oude Testament als zodanig, als Michael, aangeduid. Alleen in Daniël. In Daniël 12 vers 1, dat is een beroemde tekst waaraan wij de uitdrukking de grote verdrukking hebben te danken. Want daar staat in Daniël 12 vers 1, te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat. Als je dat zo smal mogelijk neemt, gaat het om het Joodse volk. En zo heet het ook in Daniël 9 vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk. Dat is het Joodse volk. Te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volk staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zal zijn, als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. Dit vers wordt aangehaald in Matthäus 24... En daar staat, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig het niet is geweest vanaf dat er een volk geweest is op aarde enzovoorts. In die dagen, het gaat dus over de 70ste week van Daniël, in het bijzonder de tweede helft van de 70ste week van Daniël. In die tijd zal Michael opstaan en Michael wordt geacht te zijn de grote vorst van de kinderen uws volks. Dat wil zeggen, hij wordt geacht koning te zijn op een of andere wijze van Juda, van de Joden. Maar wie is de koning der Joden? En wie zal als zodanig ook erkend worden aan het eind van die 70ste week? Nog een keer, ik lees weer vers 12 vers 1. Er zal Michal opstaan, tijd van benauwdheid, de grootste die er ooit geweest is. En ter der tijd zal uw volk, het Joodse volk, verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. Ter der tijd zal uw volk verlost worden. Wanneer wordt het Joodse volk verlost? 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Wanneer wordt het Joodse volk dus verlost? Officieel bedoel ik, hè? Aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar wat gebeurt er aan het eind van de 70ste week van Daniël? Dan verschijnt de Heer Jezus Christus en hij is de koning van Israël. Dat wil zeggen, in ieder geval en op dat moment van Juda. Over de rest heb ik het nu niet. Dus dan heb je twee koningen over het Joodse volk. De Heer Jezus Christus namelijk, op aarde. Jezus van Nazareth, gij zoon Davids, de erfgenaam van de troon, de koning der Joden. En dan heb je daar bovendien, boven hem, nog een andere koning, dat is een engel. En wat je dan nog meer hebt, is een probleem. Want dan heb je de aartsengel, Michael, in een hogere positie dan de Heer Jezus Christus. Als hemelswezen. Dat gaat dus niet op. Dat kan namelijk niet. Dus er blijft maar één ding over. Deze Michael, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat, is gewoon de Heer Jezus Christus zelf. En dat vind ik al argument genoeg. Maar, er komt nog meer, maar het is argument genoeg. Nog afgezien van dat in het Oude Testament de verschijning van Jehovah algemeen geaccepteerd wordt, en terecht vind ik, als een Christofanie, een voorverschijning als het ware van Christus, avant la lettre, heet zoiets, prematuur, heet zoiets ook. Hij wordt beschreven als een engel, maar het is de Heer Jezus Christus zelf. En als die engel is, en hij is het beeld Gods, dan is hij dus per definitie de hoogste engel. En als er zoiets zou bestaan, dan is hij dus aards, engel. En daarna weet ik wel, dan ontstaat altijd discussie. Ja, maar hij heet Michael, dan is het toch niet de Heer Jezus? Dan moet ik u zeggen, hoeveel titels, namen en titels denkt u eigenlijk dat de Heer Jezus heeft? Eentje meer of minder, maakt niet uit. Wij weten niet eens hoeveel hij er heeft. Als je strak telt, kom je in de buurt van de 75, 80 zo'n beetje. Als je het iets ruimer neemt, kom je al gauw in de enige honderden. En rond kerstmis, daar lezen we er een hele reeks op, hè. Zijn naam is, en er staat Jezus niet eens bij. Uit Jesaja. Maar dit is een van de namen van de Messias. Net zo goed als de naam Melchizedek een van de namen van de Messias is. Dat het niet algemeen bekend is. Achter is zoveel in de Bijbel wat niet algemeen bekend is. Dat kan ik ook niet helpen. Maar te der tijd zal Michal opstaan in de verdrukking als uw volk verlost wordt. Wij weten wie er dan opstaat. Er zijn zelfs gebeden in de Bijbel die zeggen, Heere, sta op en verlos ons. Wij weten wie dat is. Want wij lezen over de Heer Jezus Christus aan de ene kant dat hij gesteld is ver boven de engelen. Aan de andere kant dat hij de engel is. En je telt ze bij elkaar op en dan is hij dus de aartsengel, de hoogste engel die gesteld is boven alle andere engelen. Er is maar één vraag die nu nog beantwoord zou moeten worden hieromtrent. Wat zou er de reden van zijn dat hij voor de gelegenheid een specifieke aanduiding krijgt? En ik bedoel niet eens die van aartsengel, want dat Christus de eerste engel is, de hoogste engel van alle engelen, dat weet je ook zonder dat het woord aartsengel in de Bijbel gebruikt wordt. Als hij gesteld is boven de engelen, en hij is de engel des aangezichts, hij is de engel Gods, dan wel de engel des Heren, dan wel hij is het woord Gods, hij is de boodschapper Gods, dan weet je dat hij dus per definitie de eerste, de hoogste engel is. En een positie heeft boven de engelen. De vraag is alleen nog, waarom wordt hij voor de gelegenheid als Michael aangeduid? Het antwoord erop komt langs twee kanten. Het ene is, wat betekent de naam? En die is ook onmakkelijk, want Michael is eigenlijk een vraag. Want Micha en El wil zeggen, wie is als God? En wat mij betreft mag u de vraag zelf beantwoorden. Wie is als God? Van Christus staat dat hij het beeld Gods is, dat hij het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, kortom de openbaring der Godheid, degene in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. De vraag wie is als God, dat is een retorische vraag, wij weten wie dat is. Dat is één ding. Het andere is, en ik heb nog steeds Daniël 12 voor me, wie is die vorst van de kinderen uws volks? Wie is degene die het koningschap zou hebben over Israël in het algemeen? Wie is die oudste, dan wel eerstgeborene van Israël? Het antwoord is natuurlijk Christus. Maar u weet hoe dat is toch, hopelijk. Het gaat daarbij nooit alleen om de persoon van de Heere Jezus Christus, hoewel het in de eerste plaats wel daarom gaat, maar gaat niet uitsluitend om de persoon van de Heere Jezus Christus. Het gaat daarbij om wat in de theologie, leuk hè, van oudsher, dat is traditie, in de theologie van oudsher genoemd wordt, het gaat daarbij om de mystieke Christus. Men is die term helemaal kwijt. En daarom vind ik het leuk om hem aan te halen. Hè? Om aan te geven dat men het vroeger wel degelijk wist. Hè? Het gaat om de Christus. Maar, en ik herhaal wat ik ook altijd zeg, dat vind ik ook leuk om te zeggen. Ik heb van huis uit geleerd, als waar dan ook in de Bijbel gesproken wordt over Christus. Dat wil zeggen niet over Jezus in de dagen zijns vleeses, maar over Christus, de opgewekte, de verheerlijkte. Als er in het, waar dan ook in de Bijbel, zeker in het Oude Testament, gesproken wordt over de Christus, gaat het altijd over de Christus, inclusief, dan wel impliciet, de gemeente die zijn lichaam is. En al die uitdrukkingen in het Nieuwe Testament, waar staat dat we deel hebben aan Christus. Hè? Dat we medegenoten zijn met Christus. Dat we zelfs medearbeiders zijn met Christus. Kortom, dat we één plant geworden zijn met Christus. Dat wij leden zijn van het lichaam van Christus. En niet in de laatste plaats dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Al die uitdrukkingen betekenen niet anders dan dat. Namelijk dat als het Oude Testament spreekt over Christus, dan gaat het over Christus inclusief de gemeente. En dat is de vraag opnieuw. Wie is die grote vorst die voor de kinderen uws volks staat? En dan is het antwoord dus nu Christus inclusief de gemeente. En dat we dat niet weten, zelfs dat er tegen geprotesteerd wordt, komt gewoon omdat men niet weet wat de roeping is van Israël en de speciale positie van het Joodse volk, enerzijds, en anderzijds ook geen idee heeft van de speciale roeping van de gemeente. Wat dat eigenlijk is, of wie dat eigenlijk is, de gemeente. Als lichaam van Christus enzovoorts. Maar de Bijbel leert duidelijk dat als de Heer komt in heerlijkheid om de troon van David, op te eisen, dat is smal genomen en in de eerste plaats dan die over Juda, over het Joodse volk, komt hij wel degelijk met heel de gemeente. En daarna, ja, dat ik geen schriftplaatsen opzoek nu, is gewoon omdat ik vind enerzijds dat het tamelijk ver buiten het onderwerp valt, maar in de tweede plaats, daar zijn er zoveel. Hier ligt de hele zogenaamde ecclesiologie, de leer van de gemeente, aan ten grondslag. De Bijbel leert toch dat als ooit het Joodse volk barmhartigheid zal verkrijgen, verkrijgt het barmhartigheid door de barmhartigheid van de gemeente. Romeinen 11. En zoals de gemeente barmhartigheid gekregen heeft door hun onbarmhartigheid, hun ongeloof dus in het verleden, zo zullen zij de toekomst barmhartigheid verkrijgen door onze barmhartigheid, staat er. En dat is het besluit van de leerstellige uiteenzetting van Romeinen 1 tot en met 9. En dat samen te vatten, even in 3 zinnen, ja, dat is een onmogelijkheid natuurlijk. Maar waar het om gaat, is dat als Israël in de toekomst gezegend zal worden, zullen die zegeningen van Israël tot hen komen via Christus en de zijnen, zijn dienstknechten, zijn boden, zijn engelen, kortom zijn gemeente. En daarom wordt dat hier geïntroduceerd, daarmee is ook verklaard waarom dat er allemaal niet bij staat. Dat is omdat de gemeente, gemeentelijke waarheid, in het Oude Testament nog eenmaal weliswaar vastgelegd is, maar tegelijkertijd verborgen is. Maar dat is ook een onderwerp apart. Dat wat in voorgaande eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, is nu bekendgemaakt, impliciet zelfs geopenbaard geworden. Niet aan de wereld, maar alleen aan de gelovigen. Waarbij nog de vraag is, in hoeverre u een gelovige bent? Ik bedoel, hoe ver dat geloof strekt? Want als dat niet zo ver strekt, wordt het aan u ook niet bekendgemaakt. Bovendien, vele gelovigen op zich stellen het zelfs helemaal niet op prijs dat ze het zouden weten. Hebben er geen belangstelling voor. Dus dat wordt toch moeilijk daarna. Maar niettemin, in het Oude Testament vinden we geïntroduceerd die merkwaardige vorst van Israël, dan wel de vorst van Juda, die verkeert in een hemelse positie, die benoemd wordt als een engel, en hij heeft ook hemels personeel overigens, zoals we zullen zien. Maar Michael en zijn engelen is gewoon een beeld van Christus en de gemeente. Reeds in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, met name in Openbaring 12, zal langzamerhand duidelijk moeten zijn dat dat inderdaad zo is. Hè? Dit is Daniël 12, vers 1. Waar staat dat Michael zal opstaan, dan wel verschijnen, of hoe het maar heten mag. Actief zal worden, want dat is wat opstaan is, hè? Tegenover zitten in de zin van rusten. Dat zijn bijbelse betekenissen van de termen. Opstaan wil zeggen actief worden. En zijn activiteit zal leiden tot de verlossing van dat volk aan het eind van de 70ste week. En als u begrijpt dat Michael is Christus en de gemeente, begrijpt u precies wat 1 Thessalonicenzen 4 zegt. Daar verschijnt namelijk de Heer, die zal nederdalen aan het eind van de 70ste week. Dat is uiteraard tot verlossing van het Joodse volk, maar hij verschijnt met de gemeente als zodanig. En dat daar dus de stem van Michael klinkt, en dat het daar ook zo genoemd wordt, dat is zo, ja. Alleen, het is tamelijk overbodig, want het was al de stem Gods, het was de bazuin was het, van de Heer, enzovoort. Dan weet je het al, en de toevoeging, dat geluid van de aartsengel, is tamelijk overbodig, maar het legt dus meteen verband met deze uitspraken oorspronkelijk in Daniël, waar ons deze engel, deze aartsengel, deze Michael geïntroduceerd wordt. En ik ga nog een keer wat zeggen. Nieuwtestamentische profetie, dat wil zeggen uitspraken in het Nieuwe Testament, die nog vervuld moeten worden in de toekomst, worden altijd, er is geen uitzondering, worden altijd opgehangen aan oudtestamentische uitspraken. En soms vind je dus gewoon in een uitspraak een uitdrukking die rechtstreeks ontleend is aan het Oude Testament. Die uitdrukkingen fungeren als voetnoten. Dat wil zeggen, als tekstverwijzingen zoals we in onze Bijbels er soms onder hebben staan. Alleen, deze tekstverwijzingen zijn tekstverwijzingen die alleen gebruikt kunnen worden die de uitdrukking vanuit het Oude Testament herkennen. En dat is in de Bijbel ingebouwd. De Bijbel beantwoordt dus niet aan onze moderne westerse eis die zegt, vertel eens even vlug samenvattend hoe het in elkaar steekt. Punt 1, punt 2, punt 3, punt 4. Dat is een volstrekte onmogelijkheid, dat werkt niet. Dat was ook niet de bedoeling. Maar je kunt het wel vinden, maar dat kost tijd en als men geen kennis heeft, ik zeg het maar gewoon heel algemeen, als men geen kennis heeft van de voorgaande Bijbelboeken, trouwens soms ook de volgende, dan zal men bepaalde schriftgedeelten absoluut niet kunnen bevatten. Men zal de verwijzingen niet herkennen, En men zal ook de samenhang tussen de schriftgedeelten, tussen de profetieën niet zien. Terwijl Petrus zei, het profetisch woord is zeer vast, als je eerst maar weet dat geen profetie is van eigen uitleg, maar dat al die profetieën samen een geheel vormen. Maar als je ze niet kent, ja, dan gaat het niet wat worden. Nou goed, ik blader even terug, waar was ik, Daniël 12, ik blader even terug naar Daniël 10, want daar vind je de werkelijke introductie. Dat is in Daniël 10 en die heb ik eerst overgeslagen omdat Daniël 10 een tamelijk lastig hoofdstuk is. En het is een lastig hoofdstuk al binnen het geheel van het boek van Daniël. En dat maakt het nog lastiger om enige schriftplaatsen uit het hoofdstuk dan nog een plaats te geven. Ik hoop dat u daar begrip voor kunt opbrengen. Het is een onderwerp in zichzelf. Ik persoonlijk ben altijd geneigd te zeggen, in Daniël 10 gebeurt helemaal niks. Daniël 10 is statisch. Komt overeen met Openbaring 10, waarin ook niks gebeurt. Het is statisch in plaats van dynamisch. Het beweegt niet, om zo te zeggen. Wat je er vindt, is namelijk de verschijning van iemand. Die verschijning wordt uitgebreid beschreven. Maar wat er daarna gebeurt, dat is pas het volgende hoofdstuk. Dat is min of meer in Openbaring 1 trouwens ook zo. Maar het is niet voor niks dat ik verwees naar Openbaring 10, want het komt nogal met elkaar overeen. Nou ja, Openbaring 1 en 10 en Daniël 10 komen met elkaar overeen. Daarin wordt ons namelijk heel eenvoudig de Heer Jezus Christus in zijn heerlijkheid met diverse attributen gepresenteerd. En die attributen die zijn soms onsamenhangend, er zijn details in het verhaal. Zijn soms onsamenhangend, maar het zijn verwijzingen. Ik bedoel, daarmee krijgt het hele verhaal gewicht. Er wordt van alles aangehangen via allerlei verwijzingen enzovoorts. Dat is in Daniël 10, waar ongeveer begint in vers 2. Die dagen was ik Daniël treurende, 3 weken der dagen. Begeerlijke spijzen at ik niet, of vlees of wijn kwam in mijn mond niet. Ook zalfde ik mijn gans niet, totdat 3 weken der dagen vervuld waren. Dat was nog eens een lange bidstond. En op de 24e dag der eerste maand, zo was ik aan de oever der grote rivier, welke is de Hedekel. En vergis u niet, al deze dingen, 3 weken der dagen, en de rivier Hedekel. En daarna, toen zag ik een man met linnen bekleed. Ik bedoel, al die dingen dragen een bepaalde betekenis mee. Hè? Dat wordt allemaal geïntroduceerd in dit hoofdstuk. Er is iets met 3 weken der dagen, 21 dagen. Er is iets met de 24e dag der eerste maand. Er is iets met Hedekel. Er is iets met bekleed zijn met linnen. Die is makkelijk, hè? Dat weet u. Hè? Dan is het een priester, ja. Nee, dat hele woord staat er niet. Maar als iemand met linnen bekleed is in de Bijbel, dan is hij priester. Dat is de betekenis van de term. Al of niet ten onrechte priester, maar hij is priester. Priesters zijn per definitie degene die het linnen dragen. Enzovoorts. Hè. Om God met fijn goud van Ufas waren zijn lenden. En zijn lichaam was gelijk een turkoois. En zijn aangezicht als gedaan deze bliksem. Zijn ogen waren vurige fakkelen. En zijn armen en zijn voeten gelijk de verf van gepolijst koper. Al die begrippen brengen wat mee. Maar u wordt geacht meteen te begrijpen. Dit is de verschijning van Christus in heerlijkheid. Een symbolische voorstelling daarvan. Maar ja, wat zeg ik? Christus als beeld Gods is in feite een symbolische voorstelling van de Godheid. Hoe concreet hij ook mogen zijn, en dat is hij, niettemin is hij de afdruk, het type, de afdruk, de uitbeelding, typos, uitbeelding van de Godheid enzovoorts. Er zitten mensen mij aan te kijken, waar heeft de man het over? Nou ja, dat bedoel ik nou juist. Ja, dat is precies wat ik bedoel, ja. Ja, als je niet weet waar het over gaat, wordt het dus heel lastig om je Bijbel te lezen en te bestuderen. Het is net alsof je 3 klassen basisschool hebt en je komt in de brugklas, bij wijze van spreken, van het voortgezet onderwijs. Daar heb je geen idee waar het over gaat. Ik wilde zeggen, het eerste jaar van de universiteit. Maar in de praktijk is dat verschil tegenwoordig toch zo groot niet. Nou goed, laten we het daar niet over hebben. Ik bedoel, daar heb je toch geen idee waar het over gaat. Ik kan niks aan doen. Daar kan ik het ook verder niet uitleggen. Maar wat er gebeurt is dat met vertraging deze figuur die hier beschreven wordt verschijnt aan Daniël. Hij begint trouwens pas te spreken in werk. Nou ja, eigenlijk in vers 9. Ik hoorde zijn stem, zijn woorden. En toen ik de stem, zijn woorden hoorde, zo viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht met mijn aangezicht ter aarde. En ziet een hand roerde mij aan en maakte dat ik mij bewoog op mijn knieën en de palmen mijn handen. Dat wil zeggen, dat komt veel vaker voor dat de profeet in zwijm valt, buiten westen valt, buiten bewustzijn komt. Als er tot hem gesproken wordt via een engel, een verschijning, een boodschapper, een profetie. Dan valt hij eerst weg. En Daniël overkomt het een paar keer. En daarna wordt hij weer wakker gemaakt, zodat hij een stuk van het verhaal gemist heeft. En dat in zichzelf is symboliek. Het is de verwijzing naar onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer zich verbergt, waarin het verhaal onderbroken schijnt te zijn. Waarin de mensheid slaapt, dan wel waarin het lijkt of God slaapt. Dat is al symboliek. En het sluit aan bij die 3 weken der dagen uit het begin van het hoofdstuk. Daniël bad, maar het duurde heel lang voordat hij wat hoorde. Het is precies hetzelfde. Het gebeurde achter elkaar, maar het beeld precies hetzelfde uit. Hij zeide tot mij, Daniël, vers 11, gij zegewenst man, merk op de woorden die ik tot u spreken zal. En sta op uw standplaats, ga staan, zei hij. Sta op uw standplaats, ga staan. Want ik ben als nu tot u gezonden. En toen hij dat woord tot mij sprak, stond ik, ging staan, bevende. En hij zei tot mij, vrees niet Daniël, want van de eerste dag af dat gij uw hart begaaft om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht uw schats, zijn uw woorden gehoord en om uw woorden wil ben ik gekomen. Doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij 21 dagen. En ziet Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen en ik werd al daar gelaten bij de koningen van Perzië. En nu ben ik gekomen om u te doen verstaan hetgeen uw volk bejegenen zal in het vervolg der dagen, want het gezicht is nog voor vele dagen. En toen hij deze woorden met mij sprak, sloeg ik mijn aangezicht ter aarde en ik werd stom. En daarna werd zijn mond weer open gedaan. Dat is weer precies hetzelfde. Poosje dat hij niet praten kon. Dat is opnieuw die onderbreking in de heilsgeschiedenis. Vraag het maar na aan Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Komt vaker in de Bijbel voor. Met dezelfde strekking. Het ligt allemaal naast elkaar en het versterkt elkaar. Het zijn kleine dingen, stuk voor stuk kun je ze overslaan, maar bij elkaar hebben ze groot gewicht. En dat is waar het over gaat, hè? Het telt op. Wat hier uiteengezet wordt, mijn zinziens, dat betekent dat u zich er niets van aan hoeft te trekken, omdat ik het toch niet beter kan uitleggen nu. Mijn zinziens is dat de Heer hier als het ware verschijnt aan Daniël en hij zegt, nou ja, ik ben wel meteen wilde ik komen, maar er is sprake van uitstel, want ik werd tegengehouden door omstandigheden. En die omstandigheden worden gevormd door de vorst des koninkrijks van Perzië. Maar Peres, Perzië, Poras, betekent nou eenmaal onderbreking. Er wordt dus gezegd dat sprake is van een onderbreking. Nou ja, onderbreking, breuk. Waarin het verband blijkt onderbreking. En daar staat dat Perzië altijd voor, trouwens. In heel de Bijbelse geschiedenis. De vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij 21 dagen. En ziet Michael, een van de eerste vorsten. Nou ja, Michael van de eerste vorsten. Want een bestaat niet, hè. Van de eerste, dat is hij. De eerste is per definitie van de eerste. En is een van de eerste vorsten, want hij is de vorst van Juda. Hij staat voor de kinderen uws volks. Hoofdstuk 12, vers 1, hebben we er straks gelezen. En er zullen meer van die figuren zijn die een beetje vooraan staan. Omdat ze iets van doen hebben met vooraanstaande volkeren. Er zijn er nog een paar natuurlijk, hè. Maar goed, daar ga ik het niet over hebben. Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen. En via de hulp van Michael verscheen de Heer nu aan Daniël om te vertellen hoe het in de toekomst na vele dagen alsnog zal gaan. Maar na vele dagen en hoe het alsnog zal gaan, brengt ons inderdaad bij de dagen van de wederkomst van Christus, want daar gaat de volgende profetie over. Of beter, daar leidt de nu volgende profetie naartoe. Weliswaar langs een lange weg, maar er stond na vele dagen. Maar als later deze boodschapper begint te spreken, als de Heer spreekt tot Daniël, dan zijn we in hoofdstuk 11, want daar komt het verhaal dan. Het leidt inderdaad tot de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. En zo kom je ook bij hoofdstuk 12. Te dier tijd zal Michael opstaan, want dat maakt één geheel uit met wat in hoofdstuk 10 geïntroduceerd wordt. Hè. In hoofdstuk 10 vind je die verschijning van die man, zal ik dan maar zeggen, die zegt, nou ja, ik werd door Pores, ik verkort hem nu, werd door Peres, de breuk, tegengehouden, maar Michael heeft me er doorheen geholpen en daarom ben ik nu hier. En dan komt het verhaal, ik zal u zeggen wat er dan geschieden zal. Ik zal u te kennen geven, hetgeen getekend is in het geschrift der waarheid, dat is 10 vers 21, dubbele punt, en dan volgt hoofdstuk 11 en 12. En in hoofdstuk 12 vers 1 staat dan, te dier tijd zal Michael opstaan, de grote vorst die voor de kinderen uw koninkrijk staat. Dat wil zeggen, Michael wordt in verband gebracht met de bekering van het Joodse volk en daarmee het aanbreken van het Messiaanse Rijk. Michael wordt in verband gebracht met het einde van de 70ste week en de komst van de zegeningen voor Israël. De verlossing van het volk enzovoorts. Voor de goede orde meld ik nog even dat de naam van Michael ook genoemd wordt als laatste woord in Daniël 10, vers 21. Er is niet één die zich met mij versterkt tegen deze dan uw vorst Michael, waarbij de Heer zelf zich associeert met deze naam, met deze vorst. Het zijn twee identiteiten, want onder Michael, zeg ik nu samenvattend, dat onder Michael moet verstaan worden Christus, maar dan als hoofd van de gemeente. Die staat aan het hoofd van Israël. Dat is de Bijbelse hiërarchie. God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de gemeente is het hoofd van Israël, Israël is het hoofd van de volkeren. En in die samenhang zou men die dingen begrijpen. Daarna vinden wij Michael, dan wel aartsengel, in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16, dat wil zeggen vanaf Daniël 12 vers 1, kom je ogenblikkelijk in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16. En als Michael genoemd wordt, moet je meteen denken aan de verlossing van Israël. Te dier tijd zal uw volk verlost worden. Met behulp van deze Michael. En als dus in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 de stem des aartsengels wordt genoemd, dan moet je eerst dus naar Judas om te begrijpen dat de aartsengel Michael is. En daarna kun je terug naar Daniël en dan begrijp je hoe het in elkaar steekt. Want in het Nieuwe Testament hebben wij hem in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16, daarna in Judas vers 9, daar was ik al. En dan hebben we alleen nog Openbaring 12. Waar staat in vers 7, er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen, hij schijnt speciale engelen te hebben, krijgden tegen de draak en de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht, de draak en zijn engelen niet. Hun plaats is sindsdien ook niet meer gevonden in de hemel. Want vers 9, de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen op de aarde. Dat wil zeggen, als in de toekomst Satan en zijn engelen uit de hemel zullen geworpen worden, en dan zijn we weer bij een probleem, omdat velen hebben ooit gehoord van de val van Satan en denken dan dat het betekent dat Satan gestruikeld is ergens in de hemel en toen viel hij per ongeluk door het gaatje of zoiets. In ieder geval, ja, ik zeg het wat laconiek, maar men denkt dan dat hij gevallen is uit de hemel. Maar dat is niet zo. Toen Adam viel, dat heet zondeval, toen Adam viel, viel hij toch ook niet van de aarde af? Hij bleef gewoon waar hij was. En zo is het met de duivel ook. Die is weliswaar ooit een keer gevallen, maar niet uit de hemel. En als u zegt, maar het staat wel in de Bijbel, moet ik u zeggen, ja, dat staat aangekondigd dat dat in de toekomst zal gebeuren. In Jesaja 14, maar in het bijzonder hier in Openbaring 12. Maar iemand zei, maar de Heer heeft het gezien. Dan zeg ik, precies, dat heb je met profeten, die zien toekomstige gebeurtenissen. Dat is profetisch. Maar als hij uit de hemel geworpen wordt, is het door Michael en zijn engelen, dat is wat hier staat. Dat is op het tijdstip ook van vers 10, namelijk het tijdstip waarop de zaligheid en de macht en het koninkrijk geworden zijn van onze God en de macht van zijn Christus. Wanneer dus, wanneer wordt die macht gegeven van de koninkrijk en de aarde aan Christus? Officieel bedoel ik, hè? Dat het in de praktijk een periode is, dat is me niet ontgaan, maar het gaat om een officieel tijdstip. Dat is het einde van de 70ste week van Daniël. Wanneer de Heer komt om de troon van David op te eisen enzovoorts. Naast 70 weken staat er, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. In dat verband staat dit ook uiteraard, hè? Maar zoals gezegd, in de praktijk is het een wat langere periode. Kom er zo op terug, want we hebben het over de identiteit van Michael en zijn engelen. Er staat namelijk in vers 11 van Openbaring 12... en zij hebben hem overwonnen. Wie zijn die zij? Michael en zijn engelen hebben de draak en zijn engelen overwonnen, met als gevolg dat de laatste categorie uit de hemel werd geworpen. Zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams. Het bloed des lams. Het bloed van Christus. Zo u wilt, het leven van Christus. En zij hebben hem overwonnen door het woord hunner getuigenis. En zij, Michael en zijn engelen, hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Er moet toch duidelijk zijn dat Michael en zijn engelen hier beschreven worden als mensen. En ik zei u al, eventueel zou ik u een lijstje schriftplaatsen kunnen geven, maar die kunt u zelf ook vinden, van schriftplaatsen waar engelen genoemd worden of een engel en waar het gewoon om mensen gaat. Dikwijls vertaald dan toch met boodschappen. In sommige plaatsen weet men het niet zeker, maar vooruit. Michael en zijn engelen. Want Michael is, wie is als God? De overste engel. Dat is dus Christus, die heeft zijn leven niet lief gehad tot de dood toe, maar die heeft de overwinning behaald door het woord hunner getuigenis, het woord van God, waarvan Christus zelf de grote getuige is. Er staat in Openbaring 1 trouwens dat hij dat is, hè? De getrouwe getuige, enzovoorts. En dezezelfde terminologie wordt trouwens in Openbaring nog gebruikt voor de, laten we zeggen, de martelaren uit de grote verdrukkingen, voor de 144.000, want het gaat over het woord en de getuigenis dat ze hebben enzovoorts. Michael en zijn engelen zijn dus gewoon gelovige mensen. En dat weten we inmiddels. Het is Christus en de gemeente die hun leven, aardse leven, verloren hebben op grond van hun geloof en op diezelfde grond eeuwig leven hebben ontvangen en die met Christus, het lam zeg maar, zijn opgestaan en een positie hebben gekregen bij, dan wel op, de troon. Allebei is waar, staat allebei in Openbaring 4 en 5. Die dingen moeten duidelijk zijn. En dan weer even terug, achteruitwerkend. Er werd krijg in de hemel, Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak en de draak krijgde ook en zijn engelen. Die strijd in de hemel, dat weten wij toch, die is er al lang. Het is een strijd die in ieder geval beschreven wordt in de Bijbel, sinds dat de gemeente bestaat. Sinds dat Christus is opgewekt uit de dood en gelovigen met hem worden opgewekt en met hem gezet zijn in de hemel. En daarom staat er in Efeze 6, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Begrijp je goed, dat wij strijd hebben, dat staat op talrijke plaatsen. Wij worden beschouwd als krijgsknechten van Christus. Het is oorlog. Onthoud dat goed, hè. Als het gaat over de Heer en zijn woord, is het oorlog. Wij zijn krijgsknechten van Christus, maar wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, hoewel het er zo uitziet. Maar we hebben de strijd tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. En in die strijd hebben wij een geestelijke wapenrusting nodig, et cetera, et cetera. Dat is Efeze hoofdstuk 6. Die strijd is er, alleen die strijd zal in de toekomst definitief beslecht worden. Maar zolang de dag der genade voortduurt, let op mijn uitdrukkingen, zolang de dag der genade onze bedeling voortduurt, duurt de strijd voort, maar staan wij in de overwinning, dan wel hebben wij de overhand. Uit de strijd tegen Amalek, uit Exodus. Bij heel de dag duurde de strijd en Israël had de overhand. Maar de strijd werd pas beslecht aan het eind van de dag. En dat komt nog een paar keer in de Bijbel voor, overigens. Maar u zoekt u zelf maar eens op. Wat hier beschreven wordt, is niet dat er strijd is in de hemel, ook niet dat er strijd zal komen in de hemel. Wat er besproken wordt, is dat er een strijd is, maar die zal in de toekomst beëindigd worden, omdat de overwinning behaald wordt. Met als gevolg dat Satan en zijn personeel uit de hemel worden geworpen. Men moet in dat verband ook weten dat tot vandaag in de praktijk, de facto heet zoiets, de wereld geregeerd wordt door de overste deze wereld en zijn personeel, dat is door de duivel. Dat is de god deze eeuw, de overste deze wereld, de overste van de macht der lucht, of hoe je maar genoemd mag worden. Of zoals het algemeen staat, heel de wereld is in de boze, dan wel is in het boze. Afhankelijk van hoe je de uitdrukking precies uitlegt. Maar de boze, dat weten wij, hè? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Wij worden verzocht. Hij leidt ons daar niet in. De verzoeker doet dat. Hij is degene die ons daarvan verlost, die ons de overwinning geeft. Middels een geestelijke wapenrusting enzovoort. En pas in de toekomst wordt die strijd beëindigd. Wanneer namelijk Satan uit de hemel geworpen wordt, van zijn troon gestoten wordt en dus niet meer de god deze eeuw, de overste van deze wereld zal zijn. En begrijp je me goed, het is het begin van zijn vernedering, want later zal hij ook van de aarde worden weggedaan en dat is de voltooiing van zijn vernedering uiteraard. En wanneer dat is, nou dat is makkelijk genoeg ook. Wij weten immers dat Christus de jure, degene is aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dat is in het verleden gebeurd bij zijn opstanding. Het is algemene boodschap in al die nieuwtestamentische bijbelboeken. Beginnend bij Matthäus overigens. Maar de facto, dat wil zeggen in de praktijk, in feite, in de praktijk, zal hij van die macht pas volledig gebruik maken in de dagen van zijn wederkomst. Maar dat zal hij niet doen zonder eerst de gemeente verheerlijkt te hebben. En het is volkomen logisch, want aan Christus en de gemeente is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Of weet gij niet, schrijft de apostel Paulus aan de Korintiërs in 1 Korintiërs 6, dat wij de wereld zullen oordelen? Weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Dat betekent dat de gemeente dus een positie heeft boven de engelen. En dat gemeenteleden dus behoren tot de eerste engelen. De engelen van Michaël. Als de gemeente wordt weggerukt tot God en zijn troon, wil zeggen dat er voor Satan en zijn engelen op de troon geen plaats meer is. Dan wordt de macht ook in de praktijk overgedragen en wordt de strijd definitief beslecht. Dat betekent hij eruit en wij erin. Of zij eruit en wij erin. Want vanaf de opname van de gemeente is de gemeente verheerlijkt en wordt de gemeente geacht met Christus deel te hebben aan zijn heerlijkheid, zodanig dat die heerlijkheid vervolgens ook op aarde zal geopenbaard worden in de wederkomst van Christus met de zijnen in grote kracht en heerlijkheid. En weer zoek ik dat allemaal niet op, want ja, daar kan ik avonden of voor mij een paar dagen over spreken, uiteraard. Maar hier lopen al die lijnen samen. Men zal moeten begrijpen zonder meer waar het over gaat. Men zal die terminologie moeten herkennen. En dan nog even Openbaring 12. Het verhaal is dus betrekkelijk simpel. In vers 5 staat dat de vrouw Israël, zon, maan en 12 sterren, dat de vrouw Israël baart een mannelijke zoon, let op het pleonasme, een mannelijke zoon, dat is twee keer hetzelfde uiteraard, hè, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Dat is een uitdrukking die in Psalm 2 vers 9 gebruikt wordt voor de Heer Jezus Christus, maar die door de Heer Jezus Christus zelf in Openbaring 2 vers 27 gebruikt wordt voor de gemeente. Waarbij hij ook zegt, wat de Vader mij gegeven heeft, geef ik ook u. Lees u hem zelf maar na, dat is niet zo moeilijk. Kortom, diegene die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede is dus Christus. Dat is ook in Psalm 2, uiteraard al impliciet, insluitend de gemeente. Maar zoals gezegd in Openbaring 2 vers 27 wordt dat ook expliciet erbij vermeld. Nog afgezien van al die schriftplaatsen in het Nieuwe Testament, waar dat staat, hè, dat wij geroepen zijn tot zoonschap, tot eerstgeboorterecht, tot koningschap, tot heerschappij, om te oordelen en wat het maar wezen mag. Waarbij dus alles wat aan Christus toegeschreven werd al in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament wordt toegeschreven aan hem, maar ook aan de gemeente. En de wegrukking van de mannelijke zoon is dus gewoon de opneming van de gemeente, waarna eerst staat hoe het met Israël verder gaat, althans er wordt de aanzet toegegeven in vers 6, maar het verhaal gaat eerst verder met hoe het met die mannelijke zoon gaat, dat is vers 7, alleen dan wordt de naam veranderd. Dan is de gemeente namelijk in de hemel, en de beschrijving van Christus en de gemeente vind je in het Oude Testament al, onder andere onder de naam Michael en zijn engelen. En die term wordt dus hier vanaf vers 7 gebruikt. En het is dus opnieuw een verwijzing naar het Oude Testament. Ik zeg het nog een keer. Al die profetieën in het Nieuwe Testament zijn in de eerste plaats ontleend aan oudtestamentische uitspraken die hier in dit hoofdstuk dan ook hevig worden aangehaald. En een van de manieren waarop dat gebeurt is dat door die naamswijziging. Ik bedoel, die vrouw, dat wijst al terug naar Genesis, wat het maar was. 36. In ieder geval de dromen van Jozef enzovoort. Zon, maan en 12 sterren. Dat is dus Israël. En in de loop van het Oude Testament krijg je talloze malen dat Israël beschreven wordt als vrouw. Soms positief, soms negatief. Maar in ieder geval wordt beschreven dat ze hoe dan ook ooit vrucht zou dragen. Beginnend met een zoon. En daarna nog meer. En dat is ook wat in Openbaring 12 wordt aangehaald. De draak met 7 hoofden en 10 hoornen en koninklijke hoede, 3 is ontleend aan het boek Daniel. In het algemeen, ik noem niet een speciaal hoofdstuk, maar het toch een moest noemen was het hoofdstuk 7 natuurlijk. Maar vooruit, hè, is ontleend aan Daniel. Het kind dat zij zou baren is ontleend aan talloze geschiedenissen met profetische betekenis. En ook letterlijk aan profetieën zoals daar zijn Jesaja 7. Vrouw zal een zoon baren. De maagd zal een zoon baren zelfs. De jonge vrouw zal een zoon baren. De maagd zal een zoon baren. Als teken. En bovendien ontleent aan Jesaja 66, om maar eens wat te noemen. Maar in het algemeen ontleent aan al die geschiedenissen in het Oude Testament, waar omstandig wordt vermeld dat ondanks alles, ondanks het alles tegen, dat de vrouw niettemin toch een zoon baart. Tel maar eens op hoeveel keren dat in de Bijbel genoemd wordt. Hoeveel geschiedenissen dat zijn. Er zijn er nogal wat. Men zou het moeten herkennen hier, en anders heeft het geen zin, hè. Een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden, zoals gezegd, dat is in ieder geval Psalm 2. Maar Psalm 2 hangt samen met 2 Samuel 7 en met Psalm 89 en noem ze maar op. Messiaanse profetieën over de komst van zaad van David, dat zoon van David en zoon van God zou zijn en die de heidenen zou hoeden, dat wil zeggen alle volkeren aan zich zou onderwerpen. Maar de term is ontleend aan Psalm 2 en dat verwijst weer verder door. De vrouw vluchtte in de woestijn verwijst naar profetieën uit het Oude Testament, waar staat dat Israël in de toekomst inderdaad verzameld zal worden en veilig zal zijn in de woestijn. De Heer zou hen daar verzamelen. Men denkt aan Jeremia 31 vers 2 of aan Ezechiël 22... waar Israël verzameld zou worden in de woestijn in de dagen van de wederkomst van Christus. En dan nog andere woorden dan woestijn. Er zijn er plaatsnamen, maar die plaatsen liggen in de woestijn. Dus je hebt nogal wat schriftplaatsen. moet bekend zijn. En niet in de laatste plaats Zacharia 14, waar staat dat de gelovige overblijfsel aan het eind van de 70ste week zal vluchten uit Jeruzalem door de Olijfberg, maar aan de andere kant van de Olijfberg begint de woestijn van Judea. En daar staat het woord woestijn niet, maar als je het volgt op de kaart weet je waar het is, in een woestijn. Enzovoort, is bekend. En dan nog 1260 dagen van vers 6. Ja, dat is toch niet zo moeilijk. Dat verwijst in elk geval naar de 70ste week van Daniël. Of dat de eerste of de tweede helft is, daar ga ik nou niet op in. Maar het gaat er maar om dat het een duidelijke verwijzing is naar die profetieën van de 70ste week. En met name uit Daniël 9, maar ook uit Daniël 11 en 12. Ja, Daniël 7 ook trouwens. Dus dat moet zo zonder meer duidelijk zijn. Met andere woorden, het noemen van Michaël is in de praktijk dus de verwijzing naar de hemelse verheerlijkte positie van de gemeente met Christus aan het hoofd. Weer terug. Wie is als God? Degene die het beeld Gods is. Oké, wie is het beeld Gods? Christus. Nog een keer, wie is het beeld Gods? De gemeente. Wij zouden beelddragers God zijn. Nee, we worden het beeld van Gods Zoon gelijkvormig, was de bedoeling. Dan wel, wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dan, zachtjes aan, krijg je dus ook andere uitdrukkingen. Namelijk, wij verwachten de zaligmaker, Filippenzen 3, die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Maar als zijn lichaam is het beeld Gods, wil dus zeggen dat onze lichamen ook beeld Gods zullen zijn. En dat betekent dat de heerlijkheid Gods zou afschijnen via niet alleen de Heer Jezus Christus als hoofd, maar via heel zijn lichaam, de gemeente. Ja, dat onbekende waarheden zijn. Ja, mensen, ook gelovigen, die leven met het zicht op de wereld. Die denken dat de wereld bekeerd moet worden, veranderd moet worden. Dat de gemeente wereldlijke macht moet krijgen in onze tegenwoordige tijd. Macht en invloed, erkenning op zijn minst. En al dat soort dingen meer, die hebben niet het minste zicht op de hemelse positie nu van de gemeente. En voor zover men dan nog iets heeft als een hemelse hoop, dan denkt men bij hemel alleen maar aan een hiernamaals waarin we allemaal harp spelen en zingen en op wolkjes een beetje rondrijden. Ik moet er niet in denken, jongens. Maar langs welke route ook, je komt bij precies diezelfde dingen terecht. Daarna zeg ik altijd maar weer hetzelfde. Ja, als je het niet weten wil, oké, dan wil je het niet weten. En als je het niet kunt volgen, wat ik zo snel verteld heb, ja, sorry, dan moet je nog heel wat lezen en studeren en je eigen maken. Hoe je Bijbelse begrippen leren kennen. Dat kost tijd. Of je daar nut van hebt in je praktische leven van vandaag en morgen, in je ellende, in je moeilijke omstandigheden. Ik denk het wel, maar dat is op termijn. Als je die dingen kent, heb je ook daadwerkelijk zekerheid. Dan weet je hoe het in elkaar steekt. Dan weet je dat de Heer zijn werk doet en dat hij dat inderdaad niet loslaat. Dat hij zijn beloften waarmaakt. En dat ook die nieuwtestamentische gemeentelijke waarheid wel degelijk in het Oude Testament vast verankerd ligt. Bedekt, verborgen. Maar ja, het Nieuwe Testament zegt in dit verband, en zeker in dit verband in openbaring, wie oren heeft om te horen, die horen. Wie het vatten, vat het. Die dingen zijn niet maar even uit te leggen. Die nemen tijd, dat zegt de Bijbel ook. Hè? Maar de Bijbel zegt ook, na de tijd behoort het geen leraars te zijn. Dus in ieder geval, er zou ontwikkeling zijn. Men zou leren. Deze dingen leren verstaan. Dat is veel belangrijker dan wat wij ook in de wereld tegenkomen en niet begrijpen. Wat doet het er ook eigenlijk allemaal toe? Men zou de schrift leren verstaan. En daar moet ik meteen aan toevoegen, dat is niet maar een intellectuele bezigheid, dat is een geestelijke bezigheid. Er is intellectueel ook, maar het is een geestelijke bezigheid waarin de Heer ons wil leiden. En leiden wil zeggen dat je ergens naartoe gebracht wordt, dat er beweging zit, dat je af en toe stappen moet zetten. En dat zijn stappen op de loopbaan des geloofs in vertrouwen op zijn woord. Ik roep altijd Luther als getuige op. als mooi voorbeeld dat iedereen geacht wordt te kennen. Die man las zijn Bijbel, las wat er staat, geloofde wat er staat en die had wat er staat. En die kreeg de hele wereld tegen zich. Zo ging het. Een mens wordt gerechtvaardigd uit geloof alleen zonder de werken der wet. Staat in Romeinen 3, zo is het. Dus weg met die aflaten verkoop. Weg met die business. Weg met dat koopmanschap wat men van de gemeente gemaakt had in die dagen enzovoorts. Dus nu terug naar 1 Thessalonicenzen 4, vers 16. Want de Heer zelf zal met geroep, want de Heer zal roepen. Wie? Met de stem des aartsengels. Wie? Michael. En met de bazuin Gods. Dat is het woord van God uiteraard. De bazuin, waarom bazuin? Je kan het woord bazuin natuurlijk gebruiken in overdrachtelijke betekenis. Doen wij in het Nederlands ook, hè? Een beetje plaatselijke krant heet de bazuin. En dat is nog niet meteen het clubblad van de plaatselijke harmonievereniging, hè? De bazuin. Er worden dingen uitgebazuind, dat wil zeggen met kracht bekendgemaakt, om zo te zeggen. Maar in het Oude Testament komen wij die bazuinen al tegen. Ze zijn legendarisch, want het betreft uiteraard de shofar, de bazuin. Salpinks in het Grieks, maar niettemin het Griekse woord als equivalent voor het Hebreeuwse shofar, de ramshoorn. En de ramshoorn is natuurlijk een hoorn, een echte hoorn. En een hoorn in de Bijbel, dat staat zwart op wit, is een beeld van koninkrijk of koningschap. Van kracht, waarom ook niet? Een hoorn is kracht, van macht, van heerschappij. Dieren die die dingen op de kop hebben, heersen daarmee. Dat is hun macht, hè? Staat ook in de Bijbel allemaal, hoor, wat ik nu zeg. In het biologieboek ook trouwens. Maar het staat ook gewoon in de Bijbel. Hè? Het is een uitbeelding van macht. En de bazuin, het blazen van de bazuin moest in Israël inderdaad op voorschrift geschieden. Dat wil zeggen, er waren bazuinen. En de wet schrijft voor dat de bazuin geblazen zou worden bij diverse gelegenheden. In de praktijk, zeg ik nu, ik noem je zo een paar schriftplaatsen. In de praktijk, de bazuin wordt altijd in verband gebracht met het koningschap en met het werk van de koning. Dat wil zeggen dat de bazuin geblazen wordt als er een koning is. Als er geen koning is, kan er geen bazuin geblazen worden, logischerwijze. Maar als er een koning is, dat wil zeggen als hij gekroond wordt of aangesteld wordt, wordt de bazuin geblazen. Want het geluid van de bazuin is per definitie het geluid van de koning. Het geklank in de psalmen, dat is een ander woord, maar dat woord geklank is de aanduiding van het geluid van de bazuin. Het geklank is dus per definitie het geluid van koningschap. Heeft van doen met het Messiaanse Rijk. Dat kun je aan het woord niet zien, dat staat ook niet in het woordenboek. Maar wat er wel in staat is dat het geklank is van de shofar. En wat je in de Bijbel vindt is dat de shofar, de bazuin, nou eenmaal staat voor koningschap. Omdat het een hoorn is en er moet geblazen worden als er iemand koning wordt. Of als er in het algemeen sprake is van heerschappij. Maar aangezien elke koning fundamenteel eigenlijk gewoon hier op aarde een uitbeelding is van de enige echte koning. Kortom, aangezien elke koning de Heer Jezus Christus, de koning bij uitstek vertegenwoordigt, is het blazen van de bazuin in hoogste instantie het spreken van het woord van God. Dat immers de Heer Jezus uitroept en aanstelt tot koning. Met de woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Of gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Etcetera, etcetera. Dat is bazuin. Het gaat over koningschap. Het komt vele malen voor in de eerste plaats, maar die is minder prettig, in Exodus 19. Waar het volk Israël verzameld is bij de berg Sinai, de rokende, brandende berg enzovoorts. Waar Israël wordt benoemd als priesterlijk koninkrijk, een heilig volk, een verkregen volk enzovoorts. Dat is vers 5 en 6. Waarbij dus Israël wordt aangesteld om het woord te bewaren. En daarna gebeurt er het een en ander. Namelijk vers 16. Het geschiedde op de derde dag toen het morgen was, dat er op de berg donderen en bliksemen waren en een zware wolk en het geluid ener zeer sterke bazuin. Waarom? Omdat er een koning is. In dit geval de wet uiteraard. En ik zeg er dan maar bij dat de wet zelf weer een aanleiding is tot een betere hoop. Kortom, de wet is weer Mozes en de wet is weer een beeld van het oude verbond, is weer een beeld van Christus, de koning van het nieuwe verbond enzovoorts. Maar je vindt hier dus inderdaad die bazuin. Omdat God spreekt en zijn heerschappij vestigt op een of andere wijze. Nauwkeuriger ga ik er niet op in, het gaat me alleen maar om die werking van de bazuin, de shofar. Daarna kom je onder andere de bazuin tegen in Jozua 6... waar sprake is van de verovering van Jericho, waarin Israël rondom Jericho zou lopen, dat is buiten de stad, en de stad zou veroveren simpelweg door het blazen van de bazuin. En dus het uitroepen van koningschap, heerschappij van de God van Israël over Jericho. En that's it. Je kunt ook zeggen dat het een uitbeelding is van de prediking van het woord van God over de wereld, met als gevolg een oordeel over de wereld en daarmee ook de redding van de wereld overigens, want dat is het vervolg van, hè. Jericho werd sindsdien toch een Israëlitische stad. Er zitten wat haken en ogen aan, wat complicaties en nuances in de daaropvolgende geschiedenis van Jericho. Maar het gaat om het beginsel, hè. De bazuin wordt geblazen en Jericho wordt veroverd, om zo te zeggen. En als in de toekomst de bazuin wordt geblazen aan het eind van de zevende week, omdat Christus zelf het koningschap op zich neemt, betekent het de ondergang van heel de wereld waarvan Jericho de uitbeelding is. Nou ja, de mensenwereld dan. Toch? Lijkt me voldoende. En daarna noem ik u Richteren hoofdstuk 7. Dat is helemaal een vermakelijke geschiedenis. Ik bedoel, vermakelijk, omdat dit een tamelijk onorthodoxe strategie was, hè. We schieten niet met granaten of bommen, 1000 bommen en granaten, maar we blazen gewoon op de bazuin. Richteren hoofdstuk 7, waar we zijn in de geschiedenis van Gideon, die de vijand moest verslaan, was de bedoeling. En hoe deden ze dat? Waaruit bestonden hun wapens? Ze waren maar met 300 mannen. Kruiken hadden ze, en u weet, kruiken gaan lang te water, maar daarna barsten zij. Dat is ook wat gebeurt. De kruiken werden stuk geslagen. Kruiken is een beeld van de oude mens, vergelijk het maar met Jericho, de oude wereld. De kruiken worden stuk geslagen. Al dat mensenwerk, zal ik maar zeggen, al dat aardewerk wat uit de aarde aards is, wordt stuk geslagen. Het is een overdovende herrie, het geeft een boel ellende, scherven en wat het maar is. Maar dan ben je tenminste van dat breekbare spul af. De kruiken, oordeel over de oude mens. De fakkels hadden ze, en die werden doordat de kruiken stuk geslagen werden gezien. Dus toen werd het ineens licht. Het licht gaat pas op, broeders en zusters, na de dood van de oude mens. En als je de oude mens niet voor dood wil houden, gaat het licht ook niet op. En daarna heb je natuurlijk nog de nuances, hè. Naarmate je de oude mens voor dood houdt, zul je ook licht zien. Maar naarmate je in de duisternis wil wandelen, wandel je uiteraard niet in het licht. Bedankt aan Johannes, die het altijd zwart-wit, licht en duister voorstelt. In 1 Johannes 1 bijvoorbeeld. Maar goed, wat hadden ze? Kruiken en fakkels en bazuinen. Want de bazuin staat voor het uitroepen van de heerschappij. Van een koning. Op wat voor niveau dan ook. Het is een uitbeelding van de komst van Christus als koning en daarmee een oordeel over deze oude wereld en daarmee het opgaan van het licht. En ik zeg dat los van enige historische of profetische gebeurtenis, want het is de algemene beschrijving, een algemene aanbreken van het nieuwe verbond. Of dat in onze bedeling is of in een volgende, heeft er niet zoveel mee te maken. Het beginsel is namelijk gelijk. Ik noem u nog even 2 Samuel 15 vers 10. Blaas de bazuin te Hebron. Waarom? Dan wordt Absalom uitgeroepen tot koning. Want het blazen van de bazuin spreekt over koningschap. En dan noem ik Jesaja 58. Ja, er is daar natuurlijk nog veel meer in het Oude Testament in de wet, hè. Er wordt ook voorgeschreven hoe men blazen zou bij verschillende gelegenheden. Er wordt ook gezegd dat men zou blazen als het leger verzameld moet worden voor de strijd. Maar ja, het is de koning die het leger oproept om zijn macht te vestigen, dan wel macht te handhaven. Dus blijft altijd hetzelfde, hè. Maar goed, ik zei je, Jesaja 58, vers 1. Roep uit de keel, houd niet in. Verhef uw stem als een bazuin en verkondig mijn volk hun overtreding en aan het huis van Jacob hun zonden, enzovoort. Blaas de bazuin, verkondig hen wat namelijk. Want het bazuinen is verkondiging in de breedste betekenis, maar primair het is de verkondiging van de macht van, en het oordeel dus, van de Messias uiteraard. In dat verband staat het hier natuurlijk ook, want deze profetie heeft uiteindelijk van doen met de komst van de verlosser die uit Sion zou komen, of tot Sion zou komen, en dat soort zaken meer. In dat verband zou ik ook moeten noemen Zefanja 1 vers 16. En als ik Zefanja noem, dan denkt u meteen Dag des Heren, want die term en synoniemen daarvan worden vele malen genoemd daar. Zefanja 1 vers 16, waar de dag des Heren nabij is volgens vers 14, die ook genoemd wordt vers 15, dag der verbogenheid, dag der benauwdheid, dag des angst, dag der woestheid, dag der verwoesting, dag der duisternis en de donkerheid, een dag der wolken en de dikke donkerheid. En daarna een dag, vers 16, der bazuin, kenmerken voor de dag des Heren, die officieel aanbreekt aan het eind van de 70ste week van Daniël, is dat de bazuin klinkt. Een dag der bazuin en des geklanks, zoals ze zegt, dat is het geluid van de bazuin. Tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken, want waar het over gaat, is dat via die dag des Heren het koningschap van Christus gevestigd gaat worden over heel de aarde, namelijk over alle volkeren, en dus in de eerste plaats inhoudt een oordeel over de volkeren. Ik moet zeggen, aan de ene kant inhoudt een oordeel over de ongelovige volkeren, en aan de andere kant houdt het in een prediking van het woord van God, om niet te zeggen het evangelie van het koninkrijk, aan diezelfde volkeren. En dus een dag der bazuin. Als die periode in Openbaring beschreven wordt, wordt die dus onder andere beschreven als een reeks van bazuinen. 7. Maar begint aan het eind van de 70ste week, en daar waren wij ook in 1 Thessalonicense 4. De Heer zelf zal nederdalen, en je zou de bazuin missen als je er niet stond, dus hij staat er. De bazuin Gods. Nou ja, en dan heb je natuurlijk Joël 2 vers 1, begint met blaas de bazuin te Sion enzovoorts, noem maar wat. En dan wordt er ook de grote verdrukking beschreven en de ondergang van de Joodse staat. Ik noem nog maar even dan Zacharia 9, vers 14. In Zacharia 9 wordt aangekondigd de komst van de Messias. In vers 9, die is bekend omdat die wordt toegepast op de intocht in Jeruzalem, zoals wij die noemen. Maar het zal ons duidelijk moeten zijn dat het via die gebeurtenis een uitspraak is over de wederkomst van Christus samen met zijn gemeente. Dat blijkt uit het verband, men leest het hoofdstuk, want voor vers 9 lees je over oordelen over Tyrus en Sidon, Ascalon, Gaza, Ekron, Asdod en al dat soort plaatsen. En dat is niet geweest in de dagen van de eerste komst van Christus. En in de volgende versen lees je in vers 13 onder andere over een oordeel over Javan, vertaald met Griekenland. In de praktijk het Griekse Rijk, maar het is het antichristelijke Rijk. Leg ik nou verder niet uit, maar die uitspraken die staan in verband wel degelijk met de wederkomst van Christus. En dan staat er over, daarover in vers 14, en de Heere zal over hen lieden verschijnen en zijn pijlen zullen uitvaren. Over hen lieden is over Javan in vers 13 en daarmee over het antichristelijke rijk. De Heere zal over hen lieden verschijnen en zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem. Vandaar dat het woord bliksem in Matteüs 24 genoemd wordt in verband met de grote verdrukking. En de Heere Heere zal met de bazuin blazen. Wie? De Heer zelf dus, hè? De bazuin Gods, heette het in 1 Thessalonicenzen 4. De Heere Heere zal met de bazuin blazen en hij zal voortreden met stormen uit het zuiden. En de Heere der Heerscharen zal hen beschutten. Ze zullen eten nadat ze slingerstenen zullen ten onder gebracht hebben enzovoort. Kortom, het gaat over een oordeel van de volkeren enerzijds en aan de andere kant de redding van de dochter Sions. Maar alles in verband met bazuinen, eenvoudig, omdat de bazuin in het Oude Testament geïntroduceerd wordt als symbool voor koningschap en in het bijzonder de aanvaarding van het koningschap. Het gaat gepaard met dus prediking. Wat is een prediking van de koning? Want de essentie van elke prediking is, als het goed is, Christus Jezus, de grote overwinnaar, aan wie gegeven is inmiddels alle macht in hemel en op aarde. En als hij die macht zal vestigen in de toekomst, gaat gewoon die Bijbelse traditie verder. Er wordt gesproken over één bazuin. Dat is de hoorn van een beest dat noodlottig is overleden. Maar niettemin klinkt zijn stem. Eigenlijk dus is het blazen van de shofar dus ook een beeld van opstanding uit de dood. In elk geval als het gaat over de Heer die de bazuin blaast, hè. Was daarvan, als sprake is van horens, dan staat het het koningschap, maar dat is niet het woord shofar. Dat is keren, hè? Dat zijn horens. Maar in de praktijk is shofar is een keren, shofar is een hoorn. En als die geblazen wordt volgens de Bijbelse voorschriften, gaat het erom dat dat koningschap als het ware nieuw leven wordt ingeblazen, dan wel de koning werd leven ingeblazen. In de zin van niet alleen dat hij opstond uit de dood, maar ook in de zin van dat hij actief zal worden. En die koning is de Heere Jezus Christus, God zelf namelijk. Die doet nou eenmaal alles wat hij doet door zijn geklank. Door zijn woord. Vandaar dat de bazuin spreekt over het werk Gods, uitgevoerd door de Heer Jezus Christus. En in 1 Thessalonicenzen 4 vers 17 is dus sprake van het begin van dat werk. De Heer zal komen en dan vind je Michael die opstaat, dan wel spreekt, die zijn stem verheft. Maar je vindt ook God die zijn stem verheft, de bazuin blaast. Dat is het begin van de openlijke verheerlijking van Christus in grote kracht en heerlijkheid om de koninkrijken der aarde te onderwerpen en zelf dat koningschap over de volkeren der aarde en eigenlijk over de hele wereld ten volle te vervullen. Dat is waar het over gaat. En raad eens wat, daar zullen u en ik in betrokken zijn. Reden genoeg om de Heer te danken. Trouwe Vader in de hemel, wij willen u dankzeggen voor de rijkdom van uw woord. We danken u dat u ons uw geest hebt gegeven om ons in heel de waarheid te leiden. En we danken u dat we door die waarheid ook daadwerkelijk bevrijd worden, in de vrijheid komen te staan. Dat wil zeggen dat wij leren te leven uit uw woord en uit de beloften die u daarin gedaan hebt, die in Christus ja en amen zijn. Wij danken u ook voor dat u ons geopenbaard hebt de verborgenheden van uw wil. En dat wij bij het openen van uw woord, het onderzoeken der schriften inderdaad van u, het licht ontvangen. Opdat wij in dat licht ook zouden staan en wandelen en in dat licht uw licht zouden zien, zoals uw woord zegt. Wij danken u daarom in het bijzonder dat wij vanmorgen weer hier bij elkaar mochten zijn. En mochten lezen en horen over de toekomst van de Zoon des Mensen. Over die geweldige dagen waarin alsnog de verworpene van Nazareth in heerlijkheid zal verschijnen. Zelfs niet alleen, maar hij zal verschijnen samen met de zijnen. Samen met degene die u hem gegeven hebt. Samen met degene die naar uw beeld en zijn beeld veranderd zijn geworden. En we danken u daarom dat we mogen uitzien naar die onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En daarom bevelen we ons ook bij u aan, opdat dit woord, uw woord, in onze harten mogen geplant worden. opdat het vrucht zal dragen. Want we zijn ons bewust dat u al uw werk slechts doet door dat levende, eeuwig blijvende woord van God waaruit u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop, waardoor u ons wilt voeden als het brood des levens en waardoor u ons ook in de toekomst zult verheffen door ook tot ons te zeggen: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. We zeggen u dank, Vader, dat we daarnaar mogen uitzien, naar die dingen die we ons nauwelijks voorstellen kunnen, waar u ons beloofd hebt in uw woord, dat vast is en de eeuwen trotseert. Omdat die woorden vast liggen in de persoon en het werk van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Wees u ons dan nabij, met uw kracht en genade, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.